zouden wij gaan. U hebt de woord. Ik heb er vertrouwen in.
Wil jij die weerklank ook spelen of niet? Of is het orgel?
Wat is die wijs daarvan? Ik heb sowieso geen weerklank en ik heb mijn mobiel ook niet bij me. Heb jij hem daarop staan? Of?
Ja, ik heb het ook gegoogeld, maar ik kon
het niet. Volgens mij, want ik kan. De tekst is wel. Het is op zo'n bekende melodie. Ik denk dat ik hem wel weet, maar. Ja. Hoe gaat die, de tekst?
Niet zien en toch geloven, o God, als Gij mij helpt.
Niet zien en toch geloven, o God, als Gij mij helpt. Ik denk dat dit is. Ja? Hij past helemaal in de. Hi.
Ja, dat, want die psalmen zijn ook niet zo heel ingewikkeld.
Oké, nee. Maar dat lied heb ik dus niet op tekst. Dus ik weet niet of er extra liturgieën hier zijn, maar anders dan. En wat is de eerste. Wat zingen we nou eerst?
Eerst is Psalm 5, vers 1, 2 en 6, dat is volgens mijn nieuwe bereiding. En dan is Psalm 56, vers 5, en dat is de oude bereiding.
Moet even kijken wat hier oud en nieuw is. 1773 en 19. Ja. Dus eerst nieuw, dan oud.
Ja.
En oud was 56.
Ja.
Vers?
5 en 6.
Oh ja. En Psalm 5 vers?
1, 2 en 6.
1, 2, 6.
Ja.
Thank you.
Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom u thuis en u hier in de kerk. Als u weer verbonden bent met de Zuidhovenkerk. Het is alweer de zevende dienst, zevende zondag moet ik zeggen, die we op deze manier moeten houden. Je zou er haast aan wennen, maar het went eigenlijk helemaal niet, want ik denk bij alle hier in de kerk missen u enorm. U bent met ons verbonden, u ziet ons, wij zien u niet, maar we zijn wel met elkaar verbonden. Hartelijk welkom allemaal. Ook een bijzonder welkom aan de leden van Josia en Hadassa. En waarom speciaal voor jullie? Nou, jullie zouden anders het weekend weg zijn met elkaar. Dus dan zouden we jullie sowieso niet zien, maar jullie zijn er nu wel bij. Dit valt wel onder de categorie klein leed. Klein leed, maar het is wel jammer inderdaad. Maar ik hoop dat je het samen ook goed hebt. Ik heb begrepen dat jullie samen ook wel clubavonden hebben voor de camera. Een hele bijzondere ervaring. Maar ik hoop dat jullie het goed blijven houden en dat het nog een keer komt. Heb het goed. Allen dus heel hartelijk welkom. Ik heb er nog een paar mededelingen. Een heel bijzondere mededeling ook over een huwelijk. Afgelopen vrijdag is Jochem Tas getrouwd met Anke Dieleman. Ook van deze plaats van harte gefeliciteerd. Het was een bescheiden feestje, begreep ik. Ja, een bescheiden feestje voor wel een heel groot feit. Nou, hopelijk komt dat grotere ook nog een keer en mag je ook nog een keer in de kerk trouwen en je jaarwoord voor God geven. Dat zal dan plaatsvinden in de Kandelaarkerk. De opa van mijn vrouw had stevast het rijmpje: als het jaarwoord is gezegd, is die knoop zo vastgelegd en nooit meer te ontbinden. Nou, dat jaarwoord is al gezegd. Ga samen onder Gods zegen verder. En als je me nog even je nieuwe adres doormailt, dan zet ik dat de volgende keer op zondag op Zuidhoven. Andere dingen staan op uw mededelingenblad. We willen nu stil worden voor onze God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen ons lied zingen, Psalm 5, daarvan uit het liedboek vers 1, 2 en 6. luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En dat is ook vandaag uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden. Heere God, u die de doden opwekt, we komen tot u. Het is buiten weer zo prachtig weer. En dat helpt ook wel wat in moeilijke tijden. Hoewel het tegelijkertijd heel erg droog is en we soms ook niet weten waar we blij mee moeten zijn. Maar de zon schijnt. Zoals de zon opging op die dag dat uw zoon het graf verliet. Er was een einde gemaakt aan de heerschappij van de zonde en de dood. En daarom heeft ook deze dag weer een gouden randje. We prijzen en loven u dat u in deze wereld en in deze samenleving en in onze levens uw evangelie wil laten horen. We weten dat dat uiteindelijk de stand van zaken is. Hoe het ervoor staat wordt niet alleen bepaald door de mensen die statistieken verzamelen. We zijn elke dag wel benieuwd om de cijfers van het RIVM te horen. Maar de stand van zaken horen we vanmorgen weer. Als we weer terugkijken naar Pasen en naar boven kijken naar de levende Heere. En dan weten we het weer. Oh ja, hij, u, heeft de dood en de zonde verslagen. De Heer is waarlijk opgestaan. We prijzen uw naam. En omdat we dat doen, weten we ook dat we u kunnen vragen of u ons de rust en de vrede van u wil geven. Dat we uw stand van zaken het meest ter harte nemen. Dat onze eigenlijke hoop van u afhangt. Schenk het ons als het ons niet lukt om op dat niveau van vrede te komen. We beseffen dat we nooit op dat niveau komen als u het ons niet schenkt. We zijn zondige mensen. Ook deze week hebben we gezondigd in gedachten, woorden en werken. In de dingen die we koesteren. We belijden onze schuld en daarin ons schuldige bestaan. We zijn zondige mensen. En u weet nog beter dan wij wat dat betekent. We zijn zo geheel op u en uw genade aangewezen. Nog veel meer dan we in onze gelovigste momenten voor waar houden. Maar u bent nog veel grootser dan we ooit als zondaren ons kunnen voorstellen. Als we daar zo om vragen of u in uw genade bij ons wil zijn, denken we ook aan elkaar. En met name aan hen die het niet zo eenvoudig hebben. Voor hen die verder mogen in dit leven, voor hen die verder moeten en voor hen die wachten op het einde. Zo bidden we voor Zwaantje van de Vrede dat de groet van de gemeente een groet van u mag zijn voor haar. We bidden voor zuster Tazelaar die ernstig ziek was. Wie wat opknapt, wees u haar nabij. Geeft u haar troost en zegen. We bidden voor zuster Diesman, die wel vanuit het ziekenhuis thuis mocht komen, maar nu weer in de stilte van Dubbelmonde is en moet opknappen. We bidden voor Pieter Moerman, die ook weer naar huis mocht, maar nog niet helemaal genezen is. Voor broeder Jaap Littooi, die wacht op uw tijd om hem te halen. We bidden voor de families en voor henzelf, dat de vrede van Christus in hun harten mag regeren. Dat de overwinning van Christus ook op onze zonde en onze dood ons leven mag bepalen en ook ons sterven. We bidden u ook voor allen die afgezonderd van hun geliefden moeten leven. We denken aan broeder Den Dekker en zuster Smitshoek, aan zuster De Heer en zuster Vos, aan zuster Van der Linden, aan zuster Hogendoorn, aan zuster De Ronde en zuster Van Reet. We bidden ook voor hun geliefden. We bidden voor Steven en Ellen. We bidden voor gevangenen die nog meer dan anders afgezonderd leven van hun geliefden. Die leven in een gevangenis in een gevangenis. Het evangelie klinkt ook vandaag daar niet, maar we bidden of de vrede van u in hun harten en in het huis mag wonen. We bidden ook voor elkaar als we thuis zorgen, voor ouders, voor partners, voor kinderen. Als we mantelzorger zijn of mantelverzorgden. We bidden om geduld, om liefde en weer om geduld. We hebben dat allemaal nodig, maar zij in het bijzonder. Zowel in het geven als in het ontvangen. We danken u dat Jochem en Anke elkaar hebben mogen vinden. En dat ze nu door de band van het huwelijk met elkaar verenigd zijn. We bidden of ze onder uw hoede samen gezegend mogen zijn en tot zegen mogen zijn in hun omgeving. Ze hadden een ander soort dag voor ogen. Maar geef dat de dagen die komen, de jaren die komen als u het geeft, alle verwachtingen mogen overtreffen door uw genadige aanwezigheid. Als we bidden dat deze tijd van corona snel afgelopen mag zijn, dan is dat een grote wens van ons allen. Maar we willen er ook wat van meenemen. De afhankelijkheid van u, de betrokkenheid op elkaar, het niet alleen voor onszelf leven. We schamen ons ook wel dat we soms zo heel gemakkelijk met de zorgen en noden en problematieken van anderen in deze wereld zijn omgegaan. De hoogtijdagen van onze economie waren niet de dagen van geestelijke hoogstand. Ook in de kerk niet. We zijn vaak op zoek geweest naar ons eigen gelijk en ons eigen geluk. We zijn egocentrische mensen. Geef dat we iets mogen meenemen naar betere tijden. Iets meenemen van werkelijke afhankelijkheid van u en werkelijke liefde en compassie voor de ander. In dat besef en met dat verlangen om ons leven minder door ons eigen geluk te laten bepalen, bidden we toch in verbondenheid met zoveel mensen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere huizen. In verbondenheid met zoveel mensen in zoveel landen waarin dat niet eens bereikbaar is, om een oplossing. Geef wijsheid aan allen die uit alle macht een vaccin aan het ontwikkelen zijn en aan behandelingen werken. We danken u ook voor hen, de mensen van het OMT, het RIVM, voor onze premier, voor de regering, voor onze burgemeester. Voor zoveel mensen aan bedden, in de zorg, in de revalidatie, in de handhaving. Geef ons allen op de plek waar we wonen en werken, waar we verantwoordelijkheid dragen in de samenleving, waar we verantwoordelijkheid dragen ook voor anderen in onze bedrijven, hoe dan ook. Uw zegen en uw vrede. We gaan met elkaar uit uw woord lezen. Met elkaar. Thuis met elkaar of thuis alleen, maar met elkaar. Ook met onze kinderen, met wie we straks naar een Bijbelverhaal gaan luisteren. En die nu wel een heel rare vakantie hebben. Ook samen met onze jongeren van Josia en Hadassa en de anderen. We zitten op een vreemde manier toch bij elkaar in de kerk. Spreekt u tot hen en tot ons allen. Hoort u ons om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren nu naar opwekking 755.
Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gaat. We lezen samen uit 2 Korinthe 1, vers 1 tot en met 11. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat we hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, omdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, omdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Tot zover. En dan nu juf Sanne.
Goedemorgen jongens en meisjes. Vorige week zat hier juf Annelies heel hard te werken. Dat hoeft gelukkig niet, want we hebben lekker vakantie. En we hebben ook een heel ander bord gekregen. We hadden een bord om naar Pasen toe te werken en om Pasen te vieren. We hadden een slinger opgehangen. Ja, Pasen is geweest. We hebben wel een nieuw bord, ook om iets te vieren. Als je goed kijkt zie je geen slinger, maar wel de ballonnen. En die ballonnen hebben ook een kleur gekregen. En dat hebben we niet voor niks gedaan. Kijk maar eens goed welke kleur de ballonnen hebben. En waarom we die kleuren zouden hebben gedaan. Rood, wit, blauw. Precies de kleuren van de vlag van Nederland. En die hebben we gekozen omdat we morgen vieren we de verjaardag van de koning. En volgende week vierden we ook nog bevrijdingsdag. Het is alweer 75 jaar geleden dat er in Nederland oorlog was. En ieder jaar vieren we nog dat we vrij zijn, dat er geen oorlog is in Nederland. En dan hangen we de vlag uit. En de verhalen van de komende tijd die wij gaan horen, zijn niet de verhalen dat Nederland bevrijd is, dat er in Nederland geen oorlog meer is. Maar wel van een ander land dat bevrijd was. Namelijk het volk van Israël. Die moesten werken als slaven in Egypte. Maar toen stuurde God Mozes naar de farao toe. Dat verhaal ken je vast. En Mozes zei, laat ons gaan. En de farao zei elke keer, nee, laat jullie niet gaan. Ik doe het niet. Elke keer stuurde God een plaag. En na 10 plagen mocht het volk eindelijk gaan. Was het vrij? Was het bevrijd? En toen dachten ze, nu zijn we van de farao af. Maar toen waren ze nog niet van de farao af, want die kwam achter ze aan. En toen kwam God weer te hulp. En die spleet de zee. Zo door midden en toen kon het volk de zee heen. En nu is het volk in de woestijn. En hebben ze geen last meer van de farao. En zijn ze vrij. En hoe doen ze dat nou? Nou, God is bij ze. Iedere dag is God nog steeds bij ze. En hoe weten ze dat? Ze zien een grote wolk hangen in de lucht. En 's avonds hangt die wolk stil. En dan weten ze, nu moeten we onze tenten pakken. En dan gaan ze de tenten uitpakken en die zetten ze op. En dan rollen ze de bedjes uit en dan gaan ze lekker slapen. En de volgende ochtend moeten ze alles weer inpakken. En dan gaan ze weer lopen achter de wolk aan. En als de wolk weer stil hangt, weten ze, nu kunnen we onze tenten weer neerzetten. En dat gaat een paar dagen goed. Maar dat moet je even voorstellen, ze zijn in de woestijn. Er is alleen maar zand. Zand onder hun voeten, zand overal. Af en toe een paar plantjes, grote stenen, rotsen noemen we die wel. Er zijn soms wat bergen, maar die zijn ook best wel door en zonder zand. En zo gebeurt het dat na een paar dagen de mensen toch beginnen te mopperen. Hé Mozes, dit hadden we niet afgesproken. God zou toch voor ons zorgen. En we zien die wolk wel die bij ons is. Maar nu hebben we helemaal geen eten meer. We hadden wel wat eten meegenomen, maar dat is al lang op. En ik kan toch geen zand eten en ik kan ook geen stenen eten. Wat moet ik nu? En Mozes gaat tot God bidden en hij zegt, God, de mensen mopperen allemaal tegen me. Wat moet ik nou? En dan zegt God, ik zal voor eten zorgen. En die avond wordt het opeens een beetje donker. En dat komt omdat er een hele grote groep vogels aan komt vliegen. Dikke, vette kwakkels. En die vallen opeens op de grond. Ze zijn zo moe van het lange vliegen dat ze neervallen. En alle mensen kunnen die vogels pakken. En die kunnen ze boven het vuurtje houden. En dan kunnen ze die opeten. Ze hebben vlees om te eten. En dan gaan ze lekker slapen. En de volgende ochtend komen ze hun tenten uit. En dan voelen ze wat op de grond. Het is geen zand. Het is wel zacht. En als je het proeft, is het hartstikke zoet. Mozes, wat is dit? Dit is manna. Zegt Mozes, dat heeft God gegeven en daar kun je koeken van bakken. En iedere ochtend zorgt God dat dit op de grond ligt en dan kun je voor de hele dag koeken bakken. Zo heb je heel de dag eten. En, zegt Mozes, je mag het niet verzamelen, dus je mag het niet voor morgen bewaren. Maar sommige mensen doen het toch en die bewaren wat in een pot voor de volgende dag. Maar als ze de volgende dag die pot open doen, is het helemaal niet lekker meer. De wormen komen eruit. Ze moeten iedere dag weer nieuwe manna plukken. Zo zorgt God iedere dag voor ze. En zo gaat het een tijdje goed. Maar dan raakt er nog iets op. Want ook het water raakt op. En dan gaan ze weer door. Alle Israëlieten gaan weer naar Mozes. Mozes, wat is dit nou? Nou gaan we alsnog straks dood hier in de woestijn. Want we hebben nu al eten, maar we hebben geen drinken meer. Mozes bidt weer tot God en zegt, nou zijn ze weer aan het mopperen, God. Wat moet ik nou? Nu willen ze water om te drinken. En dan zegt God, ga maar met een paar mannen naar die grote rots toe daar in de woestijn. Dat doet Mozes. En dan pakt hij een lange stok en dan slaat hij erop. En de rots, daar komt een gat in en het water stroomt eruit. En zo kunnen niet alleen alle mensen drinken, ze kunnen ook allemaal nog kannen vullen. En ze kunnen ook alle dieren laten drinken. Zo zorgt God in de woestijn voor eten en voor drinken. En zo zorgt God in de woestijn voor Israël. En zo zorgt God iedere dag ook voor ons. Normaal zou ik op de zondagschool nu zeggen, we gaan verder met het puzzelblad, of we gaan verder met een spel, of we gaan verder met het werkje. Maar dat mogen papa en mama straks zelf opzoeken. En in de ZOZ kunnen ze lezen hoe ze dat moeten doen. En dan kun je werken over dit verhaal, over het verhaal van het manna en het water.
op wie vertrouwen we? Daar gaat de preek over. Paulus zegt in vers 9, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Straks na de preek zingen we Psalm 56, vers 5 en 6. In de oude berijming, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Dat is dus de vraag, op wie vertrouw ik? Of wie vertrouw jij, u? Wat is nou de basis van je leven, je vaste rots, je fundament? Ben je dat zelf? Misschien een beetje een vreemde vraag, maar Paulus stelt die vraag ook en hij heeft het erover. En hij zegt, opdat wij, en daar bedoelt hij in ieder geval ook zichzelf mee, niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Dus zelfs Paulus loopt wel eens na te denken van waar vertrouw ik nou eigenlijk op? Vertrouw ik op mijzelf? Je zou kunnen denken van, ja, hoe kan dat nou? Paulus niet, maar in deze tijd. Hoe kan een mens in deze tijd nu nog altijd op zichzelf vertrouwen? We weten ook wel dat je alles geregeld kunt hebben. Maar dat virus zo via een ander bij je kan komen. En voor je het weet ben je ziek. Dat weten we toch. Ja, dat weet ik ook. En toch. Wat is nou de basis van mijn leven? Mijn rots, mijn fundament. En vanmorgen stel ik daar maar even een vervelende vraag over. Want ja, ik ben eigenlijk niet tevreden met een heel goedkoop antwoord. En ik ben ook niet tevreden met een goed christelijk antwoord. Niet een gewenst antwoord. Geen antwoord waarop we allemaal zeggen, oh mooi zeg. Omdat het zo mooi klinkt. Ik zou willen dat je er echt over nadacht en jezelf durfde bekijken in het licht van God die de doden opwekt. Wie vertrouw ik nou eigenlijk? Waar bouw ik nu eigenlijk op? Dat doet Paulus ook. Als hij deze brief schrijft, ligt hij dik onder vuur. Hij had mot met de mensen in Korinthe. Nou, dat komt vaker voor, maar vervelend is het wel. Het mooie is wel dat we, van al dat gedoe in Korinthe, dat we anders niet zulke mooie brieven hadden gehad. Dus we zijn ook wel blij voor dat wat er speelde. Maar gedoe was er. Gedoe over van alles en nog wat. Vorig jaar hadden we een bijbelstudiekring over 1 Korintiërs. Nou, het leidwoord was eigenlijk altijd gedoe. Het was altijd gedoe in Korinthe. Dat speelt dus ook in 2 Korinthe. Maar nog meer dan in de eerste brief wordt het echt op de man gespeeld. Paulus zou een keer naar Korinthe gaan, zo ergens tussen de eerste en de tweede brief in. Heeft het toen niet kunnen doen. Heeft toen een brief geschreven die niet lekker viel. En de wrevel tegen hem was compleet. Die man is niet betrouwbaar. En die veroorzaakt problemen. Heb je niks aan die hele Paulus. Maar op de achtergrond speelde er nog een ander probleem. Een probleem over beeldvorming. Over jezelf in de picture zetten. Over jezelf belangrijk vinden. Het gekke is dat veel mensen als ze iets van Paulus lezen, nou niet bepaald de indruk krijgen dat hij een slecht zelfbeeld had. Integendeel. Hij was zich zeer terdege bewust van zijn roeping als apostel en dat de Heere hem wilde gebruiken in zijn dienst. Geen vaag roepingsbesef. Geen onduidelijke levensinstelling. Nee, hij wist waarom hij op aarde was. Maar dat is toch weer wat anders dan verwaand worden. Dan iemand worden. Dan iemand zijn, dan de eerste viool spelen. Want juist in de ontmoeting met een levende Heer op weg naar Damascus vielen hem de schellen van de ogen. Hij wist wie Jezus was. Hij ontdekte de kracht van diens opstanding. En dat maakte hem sterk. En dat maakte hem dus sterk in zijn eigen zwakheid. Dat staat verderop hè, in 2 Korinthe 12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, Gods kracht maakt mij sterk. En Gods kracht openbaart zich, zo staat het er, pas ten volle in mijn zwakheid. Ik ben alleen maar iets als Hij alles is. Maar ja, wat heeft dat nou met onze tekst te maken? Nou, ik zei al, Paulus schrijft deze brief aan mensen die moeite met hem hadden. Aanleiding was dus, hij zou komen, maar hij kwam niet. En schreef een brief waarvan je denkt, nou ja, hè, zoiets. Maar het probleem zat dieper. Paulus was iemand die voor een evangelie stond waar mensen moeite mee hadden. En dat was nou dit punt precies. Waar haal je je kracht vandaan? En ze keken naar Paulus en dachten van, wat een miserig mannetje is dat eigenlijk. Dus geen redenaar zoals wij of zoals we wel kunnen horen. Hij doet geen bijzondere dingen als wij, hij is ziekelijk. Staat hij wel in de kracht van de geest? Dan zou het toch wel anders gaan. We stinken er altijd weer in, hè? Altijd weer denken we dat je pas iemand bent als je heel sterk, heel mooi, heel knap, heel intelligent, heel vooraanstaand, heel geleerd, heel handig, heel rijk bent. Geestelijk ook. We zijn zo onder de indruk van mensen die het zo goed weten, zo goed kunnen zeggen, zo goed kunnen, zo goed doen. Nou, dat moet wel iets van God zijn. Als je dat denkt, moet je het boek Prediker nog maar eens lezen. Het gaat over diezelfde dingen. Ijdelheid der ijdelheden. Lucht en leegte. En daarom laat Paulus zien waar zijn kracht in zit. En dat zit in één woord. Een woord dat we wel 10 keer gehoord hebben. Het woordje troost. Wat maakt mijn leven nu anders? Dat ik getroost word. Straks zeg ik daar wel wat meer over dat woordje. Maar in ieder geval heeft dat te maken met dat wat God doet. En met twee woordjes. Twee andere woordjes. Oh ja. Mijn kracht zit in dat wat God doet. En dat zou je nou eens 10 keer tegen jezelf moeten zeggen. En als je alleen op je kamer zit, dan is dat makkelijker. Maar je zou 10 keer tegen jezelf kunnen zeggen. Mijn kracht is van God. Ik zeg, wacht eventjes. Zeg het dan in jezelf of tegen elkaar of hoe dan ook. Mijn kracht is van God. 10 keer. Ongeveer. En wie is God? Hij is de God die de doden opwekt. En zegt dat ook eens. Mijn kracht is van God die de doden opwekt. Dus ik heb mijn kracht helemaal niet van mijzelf. Ik ben aangewezen op een ander. Nou, en dat was nou eigenlijk de kwestie. Maakt God van mij nou in mijzelf een krachtig persoon? Of ben ik pas krachtig als ik me afhankelijk weet? En dat vroeg ik dus. Wat is nou de basis van je leven? Wat is nou je rots? Wat is je enige fundament? Die vervelende vraag. Ja, vervelend, want ja, ik kan heel wat zeggen. En in groepen kunnen we soms wat zeggen. Dat is het voordeel van dat je nou niks terug hoeft te zeggen. Nou, dat was anders zondags ook niet, dat is waar. Maar ik moet het wel doen in de praktijk. Het is geen lesje uit een boekje. Ben ik nou zelf die basis? Is het mijn geloof? Ook zoiets, mijn geloof. Mijn inzet, mijn gave. Red je het met je geloof? Met jouw geloof, red je het daarmee? Zeg niet te snel iets. Zelfs Paulus stelt zich die vraag. Op wie vertrouw ik nou? En als hij dat zo vraagt en hij begint zijn brief zo, dan laat hij de kern van het hele geloof zien. Dat legt hij bloot door maar gewoon te zeggen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. En wat dat betekent, vertelt hij ook. Over wat hem overkomen is in Azië. Hij vertelt het in vers 8. Azië is een Romeinse provincie in het huidige Turkije. Aan de ene kant vertelt hij dat hij de mensen niet onkundig wil laten, dus wil informeren, maar hij vertelt niet precies wat er aan de hand is geweest. Misschien wisten die Corinthiërs dat wel. Maar wat hij doet is vertellen hoe heftig het eraan toe ging. Misschien was het een gevangenschap. Misschien een ziekte. In ieder geval was het zo dat hij aan zijn eigen leven wanhoopte. Blijf ik nog wel in leven? Kom ik hier wel doorheen? Even ter geruststelling. Als je daar dus tegenop ziet. Tegen afscheid nemen. Dat is helemaal niet vreemd hoor. Niet alleen heel menselijk. Want niet alles wat menselijk is, is heel goed. Maar het is ook nog niet eens verkeerd menselijk. We zijn voor dit leven geschapen. En afscheid nemen, dat doe je niet zomaar even. Dat de heerlijkheid wacht als je in Jezus gelooft. Dat is wat anders. Maar ook die Paulus die alles zeker lijkt te weten. Die wanhoopte aan zijn leven. Zo staat het er ook. Hè? Wanhoopte aan zijn leven. Dus laat je vooral niet in de luren leggen door mensen die van alles kunnen. Die geestelijke trapezewerkers. Ook dat. Het zal wel geprikkeld hebben daar in Korinthe, bij die geestelijke hoogstandwerkers. Hier spreekt maar een gewoon mens. Geen echte gelovige. Een gewoon mens. Hielden ze niet zo van. Ze moesten krachtpatsers hebben in het geloof. Nou, zelfs Paulus dus niet. Paulus zegt, ik had al een doodvonnis op zak. Wat heb ik daarvan geleerd? Nou, dat ik niet op mezelf moet vertrouwen. Dat ik mijn leven echt uit handen moet geven. En dat leert een mens pas vaak als je niks meer te vertellen hebt. Als je je doodvonnis op zak hebt. Vaak is dat zo. De grote verhalen die we hebben als we leven, zijn nog niet de verhalen die we hebben als we sterven. Behalve als je leert vertrouwen op hem die de doden opwekt. Zet je wel aan het denken, tenminste mij wel, denk u ook, jou ook. Je kunt aan corona denken, zou zomaar vlakbij kunnen komen. Je zou maar bij de doelgroep horen. Je zou maar, en het zou maar, en dit en dat. Wie vertrouw je nou eigenlijk? Wie is nu echt je licht en je heil? Ik zei het al, Paulus was een aparte man. Had geen last van een negatief zelfbeeld, maar niet omdat hij arrogant was, maar omdat hij Jezus had leren kennen. Maar dat betekende niet dat hij het wist en deed en zou en kon. Nee, ik zei al, hij had Jezus leren kennen. Als je Jezus leert kennen, weet je en kan je en zul je het wel niet even. Maar weet je waar je moet zijn. En Paulus heeft dat steeds moeten leren. Vertrouwen op de God die de doden opwekt. Daarmee leer je iets af en aan. Je krijgt in ieder geval hoop en vertrouwen. Hij zal ook ons verder verlossen, zegt Paulus. En voor Paulus was dat hij zeker wist dat hij nog een taak had in deze wereld. En dat had God hem duidelijk gemaakt. Nou, daar bewaart hij Paulus ook voor. Maar het spande dus wel, zegt Paulus. Maar ik weet het weer. Oh ja, ik geloof op God. Ik stel mijn vertrouwen op hem die de doden opwekt. Oh ja, als ik dus ergens mee zit, dan moet ik niet aan mijn geloof gaan denken. Aan mijn kunnen en kennen. Dan moet ik aan Pasen denken. Dan moet ik aan dat lege graf denken. Dan moet ik aan Jezus denken, die eersteling. Op hem vertrouw ik. Op hem die zelf zijn eigen zoon uit het graf liet opstaan. Het is niet niks hoor. Er zijn geen fabels nagevolgd. Geen broodje aap verhalen. Geen lieve gedachten. Geen fijne gevoelens. Maar het evangelie van God. Die de kluister van de dood doorbrak en zijn zoon uit het graf haalde. Omdat alles is volbracht. En daarbij komen we bij het woordje troost. Waar we haast over struikelden. Want ja, dat woord troost, je kunt het een beetje een zielig woord vinden. Hè? Troosten doet een moeder en een kind. Doet een moeder een kind, bijvoorbeeld. Nou, er is helemaal niks mis mee. Ik zie het hier voor me. Helemaal niks mis mee. Als je wat ouder wordt, dan wil je best door je moeder getroost worden, eerlijk waar. Maar dat hoeft niemand meer te zien. Stel nou eens voor dat je 12 jaar bent. En je vrienden zie je bij je moeder op schoot zitten. Nou, dat wil je toch even niet laten zien. Hè? Dat is zo ongemakkelijk. Maar stel je voor dat je 57 bent en dat nog steeds wil. Troost, is dat niet iets voor watjes? Ja, ik denk dat we soms zo kunnen denken. En als je troost nodig hebt, dat je dat niet voor jezelf kunt zorgen. En dat je dan denkt, dan ben ik eigenlijk een zwakkeling. En troost in het geloof, ja, ik sta sterk in het geloof, ik ben een krachtig gelovige, hè, weet je wel. Nou, fijn dat je het zo ziet, maar je hebt het niet begrepen. Troost is iets wat God doet. En weet je wie God is? De God die er was, is en zijn zal. De eeuwige. De God die de doden opwekt. Heb je dat in de gaten? Kijk eens naar jezelf met al je maar niet heus kracht. Met al je ik zal het wel even doen, maar niet heus. Met al je ik ben wel sterk, maar niet heus overtuigingen. We breken zo. Die God, de Vader van alle barmhartigheden en de God van alle vertroosting, zoals we lazen, die is er. Als je Jezus ziet, zie je hem. Hij is er. En hij zegt niet tegen je, wees maar een watje. Hij zegt, wees sterk in mij. Vertrouw op mij. Vertrouw niet op je eigen geestelijk leven. Vertrouw vooral niet je eigen geloof en je eigen kennen en je eigen kunnen. Maar vertrouw op mij. En troosten? Ja, dat kan betekenen dat je een zakdoek gebruikt. Dat kan. En dat doet God ook. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. In het Nederlands lijkt dat een beetje op elkaar. Of is het beginrijm, hè? Troost en tranen. Maar in het Grieks is het wat meer. Het kan ook troosten betekenen. Maar ook zoiets als vermanen. En eigenlijk, ik heb dat wel vaker gezegd, betekent het je ergens met de neus opdrukken. Je tot de orde roepen. Zodat je zegt, oh ja, dat wist ik wel. Ik had er alleen even niet aan gedacht. God roept je tot de orde. Niet dat je flink moet zijn en dapper en krachtig. Hij roept je tot zijn orde. De orde van het vertrouwen. De orde van de opwekking uit de dood. De orde van Pasen. En het grijpt op elkaar in, lezen we in dit gedeelte. In de verdrukking. In de sores van het leven. In de crisis van deze tijd. Dat je weer leert zeggen. Oh ja, op wie vertrouw ik eigenlijk? Oh ja. Nou, dat maakt Paulus mee. Het lijden van Christus, daar kreeg hij mee te maken. Maar ook door een vertroosting. In moeilijke momenten van je leven mag je leren zeggen. Oh ja. Jezus is opgestaan. Dat betekent niet, er zijn geen moeilijke momenten meer. Er zijn heel veel moeilijke momenten. Je kunt niet zeggen, er zijn alleen maar moeilijke momenten. Er zijn geen moeilijke momenten meer. En je kunt ook niet zeggen, van er zijn geen moeilijke momenten meer, want ik kan alles aan. Maar je kunt niet alles aan. En er zijn heel veel moeilijke dingen. Maar je kunt wel leren zeggen, oh ja. Krachtpatsers in het geloof bestaan niet. Ze vallen een keer door de mand. Mensen die getroost worden door Jezus bestaan wel. En die merken dat ze zeggen, oh ja, dat is waar. Het is Pasen. En soms gaat het daarna goed en wordt het probleem opgelost en word je verlost zoals Paulus. En soms is het einde daar. Maar troosten doet God je. Je leren en toch is het waar zeggen. Niet zien en toch geloven. Nog één ding. Hoe werkt dat nou, dat oh ja zeggen? Hoe troost God? Nou, soms rechtstreeks. Maar soms ook niet. Soms rechtstreeks en als je daarop wacht, gebeurt het vaak niet. Hij doet het heel vaak door anderen. Dat schrijft Paulus ook. Ik werd getroost en daarom kan ik troosten. Omdat ik getroost werd, kan ik een ander helpen. Omdat hij mij o ja leerde zeggen, kan ik dat ook weer doorgeven aan een ander. We kunnen troosten, zegt Paulus, omdat we zelf getroost zijn. Nou, Daar kan ik heel lang over praten. Nou, eigenlijk ook weer niet. Wat let je? Om maar gewoon dat te doen in deze tijd. Vertroost elkaar met deze woorden. We worden tot de orde geroepen. De orde van Pasen. Vertroost elkaar met deze woorden. En welke woorden zijn dat? De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Oh ja, die woorden. Amen. We zullen danken. We danken u, hemelse Vader. U roept ons tot de orde van Pasen. Daar danken we u voor. En daar kunnen we van alles over zeggen. Maar we bevelen elkaar en we bevelen onszelf aan bij u. Heere, maak ons sterk in u en geef dat we daar ook onze sterkte zullen zoeken. We danken u dat het Pasen is geweest en dat we hoop hebben, toekomst hebben en daarom ook kracht voor vandaag. Blijde hoop voor de toekomst. En we kunnen elkaar dat niet aanpraten, maar we kunnen het elkaar wel meegeven. En vandaag mochten we het elkaar meegeven vanuit uw woord. Het woord van de opgestane Heer. We danken u voor wie u bent. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil. Amen. We zingen ons laatste lied, niet zien en toch geloven. O God, als gij mij helpt, dan zal ik toch u loven. Ik wijs nog even op mensen die meekijken en niet lid zijn van de Zuidoverkerk. Het is op zich helemaal geen probleem dat je geen lid bent. Maar soms kun je niet meezingen. En als je toch mee wil zingen, alle leden van de kerk krijgen zo'n blaadje waar alle liederen op staan. Stuur me dan even een mailtje en dan krijg je het gewoon toegestuurd. En dan kun je gewoon sturen naar gertjanvogel@gmail.com. gertjanvogel@gmail.com. Maar nu dus ons laatste lied, niet zien en toch geloven. Ga daaromheen in de vrede van Christus en tot de orde van Pasen en ontvangt zijn zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.